Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 65. Pardon, ik zeg het verkeerd. Psalm 81. In verband met de kinderen is dat gewijzigd. Psalm 81. En daarvan het 12e vers. Psalm 81, vers 12. Wij stellen ons ook vanmorgen voor het aangezicht van Gods heilige wet. En daarna zingen wij van Psalm 65, daarvan het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengt voor dit land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En één uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd en verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. In de voorbeden gedenken wij mevrouw Odijn Alblas, die 22 december de vierde chemokuur zal krijgen. En we denken aan de ouderen die niet meer naar de kerk kunnen in verband met de ziekte. En we zijn dankbaar dat er gisteren geflyerd mocht worden in Haastrecht namens de gemeente. En we bidden dat de Heere dit werk zal zegenen. We danken met mevrouw E. Groeneveld Sluis dat zij op 17 december de leeftijd van 80 jaar mocht bereiken. En eveneens op 17 december mocht mevrouw W.M. Verboom Hanskamp de leeftijd van 74 jaar bereiken. Laten wij samen bidden. Heer in de hemel, vervul ons met eerbied en ontzag als wij tot u naderen. U, de grote schepper van deze wereld. En als wij buiten zijn en we zien die prachtige rijm op de bomen, wij zien het ijs op de sloten, wij zien de velden wit. En we laten op ons inwerken dat dat allemaal uw werk is, Heere. Dan zien we iets van uw grootheid. U die het gelaat van de aarde verandert, hoe het eruit ziet in één keer. U bent die machtige God. Heere, wij komen tot u. En wij danken u, Heere, dat wij dat in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dat er warmte is, en rust en vrede, dat er niemand ons hinderde, dat er ook geen besmettelijke ziekte was, waardoor wij niet konden komen. Heere, wij danken u. En wij weten uit het verleden, kort nog maar, dat het allemaal niet zo vanzelf spreekt. Maar Heere, wij bidden u. Wilt u ons nabij zijn? En Heere, als het buiten koud is en binnen warm, geef dan dat ook de koudheid van ons hart zal ontdooien door de warmte van uw evangelie. Wilt u er zijn, Heere, met dat wonderlijke evangelie, uw goede boodschap voor deze wereld die zucht onder de last van de zonde, met zoveel gebrokenheid, met zoveel lijden en met zoveel zorg. En u komt naar deze wereld en u doet iets aan de diepste nood, de vervreemding van u, de schuld, de zonde. Heren, mogen wij dat evangelie vanmorgen nieuw horen. Het is ons zo ontzettend bekend en dat is iets geweldigs, dat we het zo vaak hebben gehoord. Maar heren, dan kan het ook iets zijn van sleetsheid, dat het als het ware zomaar langs ons heen gaat, dat het oud nieuws wordt of zo vanzelfsprekend. Wij bidden u, Heere, wilt u geven dat het nieuw zou mogen zijn? Wilt u werken in onze harten? Wilt u er plaats voor maken? En wilt u er de diepe vreugde over geven? Heere, geef het aan jongens en meisjes die in de kerk gekomen zijn. Geef het aan jongeren die er zijn, aan oudere mensen van middelbare leeftijd. Heere, wij bidden voor al diegenen die met ons verbonden zijn via kerkradio of via internet of via de streaming. Wij bidden u om uw zegen. Heere, wij dragen aan u op, allen die het moeilijk hebben. Wij denken aan mevrouw Oudijn die haar via de chemokuur zal krijgen. Wilt u haar gedenken? Wilt u met weduwen zijn en weduwnaars, alleenstaande? Heere, wij bidden u voor alle zorgen die dat geeft en alle eenzaamheid, juist misschien in drukke tijden. Heere, wij danken u met mevrouw Groeneveld dat zij haar 80ste verjaardag mocht bereiken. En wij bidden ook voor mevrouw Verboom die op 17 december 74 jaar werd. Heere, wij danken u voor uw trouw en voor uw goedheid. En wij bidden voor allen die het moeilijk hebben. Overal waar zorg is, misschien wel met kinderen. Heere, wij leggen het voor u neer. Wij bidden u ook voor deze wereld, de nood in de Oekraïne, de spanning die er altijd weer is en waar altijd ineens zomaar iets kan gebeuren. Heere, wij bidden voor die mensen die zo moeten lijden. En wij bidden dat er ook een rechtvaardige vrede mag komen, dat de wapens ook zullen zwijgen. Heere, wij bidden voor uw volk Israël in de spanning van deze tijd. En wij leggen dat allemaal voor u neer. Heere, wij bidden u. Helpt u ons deze morgen. Geeft u ons wat we nodig hebben in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het bidden. Laat het een goede dienst mogen zijn tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schrift en dat doen wij in het evangelie van Matteüs, Matteüs 1. Matteüs 1. En dan lezen wij van vers 17 tot 25. Eigenlijk beginnen bij 18, maar ik lees, begin even nog bij 16. Klein stukje van het geslachtsregister. Het zal in de preek wel duidelijk worden waarom ik dat lees. Matteüs 1, ik begin met een klein stukje van het geslachtsregister en dan lees ik tot het einde. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot aan David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is, door de profeet zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam Immanuel heten, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jezus dan, Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had. En heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing. Ik wil met u nadenken over deze geschiedenis en de focus, de kern, ligt dan bij vers 24 en 25. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam, en hij noemde zijn naam, Jezus. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking, en dat doen we met de lofzang van Zacharias. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 2. Ik heb voor u nog de volgende mededelingen. De diensten voor zondag, eerste kerstdag, 25 december. Om 10 uur dominee Lieftink, pastoraal medewerker hier. Om 6:30 dominee G. van Wijk uit Hedel. De dienst van tweede kerstdag, dan, die wordt geleid door dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. De collecte vandaag, eerste collecte is voor het evangelisatiewerk in Hoorn. tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Vandaag is er om 14:00 vanmiddag zondagsschool. Maandag 19 december is er Bijbelkring, Our Choice, van om 20:00 s'avonds. Eveneens maandag 19 december is er Bijbelkring Paulus. En dat is ook om 20:00, 20:00 s'avonds. Woensdag 21 december is er Bijbelkring Berea. Om 20:00 ook. En vrijdag 23 december is er de kerstavond. En die vangt aan om 19:00, om 19:00. Tot zover de afkondigingen. We gaan nu samen zingen de lofzang van Zacharias vers 1 en 2. De tekst voor de prediking is dus het gedeelte dat we samen gelezen hebben, vers 18 tot 25. En vooral als kerntekst vers 24 en 25. En boven de preek schrijven wij Jozef en Gods plan. Het gaat dus over Jozef en Gods plan met hem. En dan let ik op drie dingen. Jozef die in de eerste plaats onzeker is. In de tweede plaats wordt ingewonnen. En in de derde plaats gehoorzaam is. Jozef, over hem gaat het, die is onzeker. Die wordt ingewonnen en die is gehoorzaam. Jozef die is onzeker. Gemeente, het gaat vanmorgen over Advent, uiteraard, de laatste Adventszondag. En Advent heeft te maken met Gods plan. Zijn plan dat al in het paradijs bekendgemaakt is om deze wereld te verlossen. Uit de macht, uit de klauwen van de dood en van de Satan. Gods plan. En als het over een plan gaat, dan zijn er altijd hoofdpersonen. En er zijn er mensen die een mindere of een andere rol vervullen. Onze meisjes, dat is met een boek ook zo. Jullie hebben vast wel eens een boekverslag moeten maken. En een van de vragen die dan altijd naar voren komt is, wat is de hoofdpersoon? Om wie draait het nou eigenlijk? En dat is meestal één persoon, het kunnen er ook wel eens twee zijn. Maar je hebt ook andere mensen die wel een belangrijke rol hebben, maar niet de hoofdpersoon zijn. Het draait eigenlijk niet om hen. En sommige mensen komen gewoon voor zonder dat ze eigenlijk veel aandacht krijgen. En als je het evangelie leest, het verhaal van Gods ontferming, dan heb je ook een hoofdpersoon. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. Om hem draait het. Hij komt naar deze wereld. Hij is Gods gave aan deze wereld. Je zou kunnen zeggen, het draait om de Vader. Dat kun je ook zeggen, want het is de Vader die de Heer Jezus geeft. En je kunt ook wel een beetje zeggen, het draait om Maria. Nou is Maria niet het belangrijkste, maar ze speelt toch wel een heel belangrijke rol. Want zij is het die deze zaligmaker ter wereld brengt. Hij is geboren uit de maagd Maria. En zij krijgt bezoek van de engel Gabriël. Lucas in zijn evangelie vertelt daarover hoe de engel Gabriël in dat huisje van Maria komt en die prachtige boodschap van de komende koning vertelt. Maar wat is nou precies de rol van Jozef? Bij Jozef staan wij niet zo heel vaak stil. Heeft hij een soort bijrol? Wel belangrijk, maar toch eigenlijk niet zo. Wat weten we eigenlijk van Jozef? Het valt op dat Lucas er helemaal niks over vertelt. Jawel, dat Maria met Jozef ondertrouwd was. En dat hij naar Bethlehem gaat en Maria meeneemt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Maar wat weten we nou eigenlijk verder over hem? Hoe oud was hij? Dat weten we allemaal niet. We weten wel een aantal dingen van hem. Maar hij blijft een beetje in de schaduw. Ja, niet zozeer bij Matthäus. Want Matthäus vertelt er iets meer over. Maar toch ook weer niet zo heel veel. Het draait om de Heer Jezus. Het draait om God. Om zijn genade. Maar welke plaats neemt Jozef in dit alles in? Gemeente, ik hoop dat wij vanmorgen iets zien. Dat ook God Jozef een plaats geeft. En dat Jozef eigenlijk ook onmisbaar is. Misschien zit er hier iemand in de kerk. En die denkt bij zichzelf: wat beteken ik eigenlijk nog? Het kan zijn als je oud bent. En je luistert mee. Je bent eenzaam. Je zit op je kamer. Je ziet niet veel. En dan denk je bij jezelf soms wel eens: wat heeft de wereld eigenlijk nog aan mij? En misschien denk je ook wel eens: wat heeft God of zijn koninkrijk nog aan mij? En misschien is er ook wel iemand van middelbare leeftijd die dat heeft, dat gevoel. Of zelfs als je jong bent. Het kan zomaar zijn dat je denkt: ja, wat voor bijdrage lever ik nou eigenlijk? En maakt het nou veel uit of wat ik er ben of niet? Dat is een hele diepe en aangrijpende gedachte, maar er zijn ook jouw jongeren die dat hebben. En dat vanmorgen die mensen die op de achtergrond staan, is even naar voren halen. Wij weten allemaal dat de motor een ingewikkeld ding is. En soms kan het gebeuren dat je 's ochtends niet kunt starten en dan ga je naar de garage en dan zeggen ze: ja, maar het valt wel mee, want alleen dat zat los. Jawel, alleen dat. Maar dat ene ding was wel belangrijk. En vanmorgen zie ik iets van Gods plan. En dan zie ik dat iedereen belangrijk is. Ook Jozef, die voor ons een beetje aan de rand staat. En ik zou dat willen toepassen op iedereen die vanmorgen denkt van: nou ja, wat voor rol speel ik nou eigenlijk? Zou God niet een bedoeling met u hebben? Zou God niet met u voor hebben? En moeten we daar niet op zien, op wat u nog kunt betekenen voor een ander misschien wel? En daar juist ook diepe vreugde in mag ontvangen. Of misschien al dat werk dat gebeurt en dat je niet ziet, maar dat zo heel belangrijk is. Iemand in de schaduw, dat is Jozef. En God haalt hem in de preek even naar voren. Wat was die? Nou ja, we kunnen wel iets meer van hem zeggen. Hij was een zoon van David. Het was Jozef op wie de lijn van het geslacht van Matthäus 1 uitloopt. Jacob en dan Jozef. En dat begint bij Abraham. En het gaat via David. En het komt terecht bij Jozef. Er staat nog een geslachtsregister in de Bijbel. die begint niet bij Abraham, maar die begint bij Jozef. En die gaat dan helemaal terug naar Adam. Dus in beide keren wordt Jozef genoemd. Maar nogmaals gezegd, we weten eigenlijk niet zo veel van hem. Hoe oud was hij? Er zijn wel verhalen dat hij eigenlijk niet meer zo jong was. En dat ze nogal wat verschilden van leeftijd, Maria en Jozef, maar we weten dat eigenlijk niet. We weten wel dat Jozef er niet meer bij is als de Heer Jezus sterft. Dan wordt nergens over Jozef meer gesproken. Was die toen al overleden? Dat heeft er al een schijn van. Maar nou even naar wat wij hier lezen in deze geschiedenis. Hij is ondertrouwd. Er is een contract gemaakt tussen Maria en Jozef. Tussen de voogden van Maria, of de ouders. Voogden waarschijnlijk, want ouders worden niet genoemd. En de familie van Jozef. Er is een contract. Maar ze waren nog niet getrouwd. En dat betekende dat je ook niet bij elkaar woonde. En dat je ook elkaars bed niet deelde. Dat je geen seksuele gemeenschap had. En dat gold voor Jozef en voor Maria. Want als dat wonderlijke gebeurt, dat Maria zwanger is, dan weet Jozef absoluut zeker, dat is niet van mij. Het staat er zo teer. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voor zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Dat kleine tussenzinnetje. Nog voor zij samengekomen waren. Nog voor zij gemeenschap hadden gehad. Van Jozef weten we niet zoveel, maar wel dat het een rechtvaardig mens was. En dat betekent niet rechtvaardig in de zin dat hij volmaakt was, maar rechtvaardig betekent in de Bijbel vaak dat het iemand is die zich houdt aan de geboden van God en ook zich vastgrijpt aan zijn woord en zijn belofte. En die rechtvaardigheid, die komt dus ook uit in het feit dat Jozef en Maria rein met elkaar leven. Er was dat contract. Ze zouden trouwen. Maar dat huwelijk is nog niet voltooid. Zo heeft God het ingesteld. Dat verbond. Weet u wat mij opvalt? Dat als ik dat zo zeg, en ik zeg het in mijn gemeente ook en overal waar ik het hierover spreek, dat het soms lijkt alsof je het over een andere wereld hebt. Want dat is helemaal niet meer vanzelfsprekend. Ook niet in christelijke kring. Ook niet in reformatorische kring. Ja, maar als je van elkaar houdt en je gaat trouwen dan. Ja, en het duurt zo lang en we moeten nog zo lang wachten met trouwen. En er moet zoveel geregeld worden. En ja, we moeten toch sparen en we moeten dit en we moeten dat. En het denken van deze wereld heeft op ons heel veel invloed, ook op deze dingen. Ik hoop dat het hier anders is. En als dit anders is, dan mag ik u feliciteren, dan ben ik daar blij mee. Maar deze dingen. Seksualiteit is iets voor het huwelijk. En als er een kindje geboren wordt, ja, dan is dat geen pech. Dan is dat een gave van God. Binnen die vaste kring van het verbond van het huwelijk. Dat is wat God zegt. Heel simpel. En dat kleine zinnetje, stel je voor dat Jozef niet zo rechtvaardig geweest was, dan hadden we toch nooit geweten dat dit kind de zoon van God was. De dingen worden recht gezegd hier. Maar Jozef zit wel met een probleem. Want de dingen lagen zo. En ze liggen nog zo voor God trouwens. Zo laten we dat eerlijk zijn. Ik heb pas nog tegen zo'n stelletje gezegd. Ja, het is zonde. Moeten we ook een zonde blijven noemen. Maar Jozef zit er wel mee. Ja, wat moet hij er nou mee? Want Maria heeft echtbreuk gepleegd. Iets anders kan hij niet bedenken. Wie zou er iets anders kunnen bedenken? En er staat er zoiets mooi, hij was een rechtvaardig man. Maar rechtvaardig betekent ook liefdevol. Want iemand die zich aan de wet houdt, houdt zich ook aan de geest van de wet. En hij wilde Maria niet openlijk te schande maken, hij had het kunnen doen. Hij had ze aan kunnen klagen. En naar de regels van die tijd zou ze, omdat ze zwanger was geworden van een ander dan van Jozef, zou ze gestenigd hebben kunnen worden. Zij waren wetten in het Oude Testament. Een godsoordeel zou er dan plaats hebben gevonden. Moest iets drinken. En dan zou duidelijk worden wat er aan de hand was. Het zou God duidelijk maken op die manier. Er zijn allemaal wetten in de Bijbel daarover. Maar Jozef wil het niet zo ver laten komen. Hij geeft haar niet aan bij de autoriteiten. Hij is van plan haar heimelijk te verlaten. Dan moet het maar in stilte geschikt worden. Zet er eens een streep onder. Jozef was een rechtvaardig mens. Maar een rechtvaardig mens is geen hard mens. Een rechtvaardig mens is iemand die leeft zoals God het van hem vraagt, maar er zit ook liefde in. Je hebt mensen die zeggen, ja, rechtvaardig, dat is keihard. Het is wel scherp soms, maar het is nooit hard. Jozef is niet hard, hij is bewogen om Maria. En zelfs als die ervan uitgaat van het slechtste scenario dat zij hem ontrouw geworden is, dan moet het maar zo. En hij is niet van plan haar aan te geven. Dat was liefde van hem. Echte liefde die ook weet te buigen en ook de ander op het oog heeft. Jozef, die is onzeker. Dat was ons eerste punt. Maar nou komen we bij het tweede. Jozef, die wordt ingewonnen. Want in die nacht gebeurt er wat. Er komt een engel. Die engel komt in het evangelie van Matthäus nog wel een paar keer. Ook als ze naar Egypte moeten. Dit is de eerste keer. Hij komt bij Jozef. Bij Jozef die zo verward is. En je kunt je dat voorstellen. Wat zal er gediscussieerd zijn. En wat zullen er ook wel harde woorden gevallen zijn. Daar kunt u gerust van overtuigd zijn. Tussen Maria en Jozef. Want wie gelooft dat nou? Wie gelooft nou zo'n verhaal? Van een engel. Wie gelooft dat nou? Jozef ook niet. Zo wat gesproken hebben tussen die twee, zo al verdriet gegeven hebben. Maria heeft geleden. Maria heeft iets ervaren van het kruis van de Heer Jezus. Voordat het kruis nog maar in de schaduw kwam. Maria heeft geleden, Jozef ook. En dan zie ik dat God ingrijpt. Waar gaat het in het kerstevangelie over? Over de Heer Jezus. Over God. Er gebeurt niets zonder Hem. Alle draden van dat plan van Hem zijn gesponnen uit Zijn raad. Hij brengt dingen in gereedheid. Hij stuurt de engel Gabriël naar Zacharias. Hij stuurt de engel Gabriël naar Maria. En hij zorgt ervoor dat Jozef en Maria straks naar Bethlehem gaan. En hij zorgt er ook voor dat Jozef voor Gods plan wordt ingewonnen. Ziet u het evangelie? Van begin tot eind is het zijn werk. God begint en hij maakt het af. Hij spant de draden van dat prachtige schilderij. Hij zorgt ervoor. Hij begint en voltooit. Waar hij zijn handen aan slaat, dat laat hij niet los. Hij laat ook Jozef niet los. Nee, hij grijpt niet meteen in. Maar het komt wel. God schakelt mensen in. Maar hij houdt de leiding. Gemeente, als ik zo in deze geschiedenis de leiding van God zie. Word je dan niet een beetje stil? Iedereen kent zijn plaats. En God leidt de dingen precies zoals hij wil. Jozef wordt ingeschakeld. En de engel komt naar hem toe in de nacht. Jozef die zo verward is. En zo onzeker. En hij komt bij hem. En waar komt hij mee? Hij komt met de Bijbel. Jozef nu haar man. Alzo hij oprecht was. Was van plan haar heimelijk te verlaten. En dan zit hij er zo over in. En dan zegt de engel, vrees niet. Want dit is van de Heilige Geest. Heb ik niet gelezen? In Jesaja 7 vers 14. Een maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult zijn naam Jezus heet, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. God grijpt in. En hij doet dat door zijn woord. Het woord gaat open. Het staat er, Jozef, die maagd. En dat is Maria. Gemeente, ziet u hoe God mensen inwint? Hoe God mensen voor zijn dienst inwint? En dat gebeurt door een droom hier. Maar die droom is eigenlijk een beetje bijzaak. De kern ervan is dat die engel komt in de droom met het woord van God. Daar staat het. Jozef, dat kind dat geboren wordt, dat is geen gewoon kind. Dat is de zaligmaker. Jozef wordt ingewonnen. En waarvoor wordt hij ingewonnen? Jozef gaat het hart van God zien. Dat God door zijn verloofde iets laat zien van zijn hart. Dat hij zijn zoon zendt. Dat hij de schuld gaat wegnemen. De vloek gaat wegnemen. Want, zegt de engel, je moet hem Jezus noemen. Hij krijgt de naam van dat kind op zijn lippen gelegd, in zijn hart gelegd. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is toch de mooiste boodschap die je horen kunt. Dat je verlost kunt worden van je zonde en van de gevolgen van de zonde. En dat God zich in genade naar deze wereld buigt. Jozef wordt ingewonnen door het woord van God. En hij wordt ingewonnen door de boodschap van God. Heeft Jozef alles begrepen? Dat weet ik niet. Zal een mens ooit alles begrijpen? Hebben ze Jezus helemaal gezien zoals hij is? Dat zal ook wel in de loop van de tijd meer geworden zijn. Dieper, rijker. Maar iets van dat geheim hebben ze gezien. Jozef, ingeschakeld in het plan van God en u. Zo heel persoonlijk mogen we het wel vragen als die naam klinkt, Jezus. Ik kom er zo dadelijk nog even op terug. Maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. Dat God dat plan weeft, die draden bij elkaar brengt. Op zo'n wonderlijke manier hier in de kerstgeschiedenis. En dat God zijn zoon geeft. Een maagd zal zwanger worden. Een maagd, ja, het kon niet anders. Het kon geen gewoon kind zijn. Het moest volmaakt mens zijn, maar als het ware zonder die erfelijke belasting van ons. Geen gewoon kind, dat kon het niet doen. De straf dragen. Die zou eronder bezwijken. En die zou falen, zoals elk mens faalt. Een nieuwe schepping. God geeft zijn zoon. Jozef ingewonnen, nou het laatste. Jozef gehoorzaamd. Gemeente, God is met Jozef aan het werk. God houdt hem tegen, Jozef niet weglopen. En hij wordt ingewonnen voor dat wonderlijke verhaal. En hij wordt ingewonnen door de schriften zelf. Hij zet daar eens een streep onder vanmorgen. Waar wordt u nou door ingewonnen? Dat u het mag lezen in de Bijbel. En dat dat woord gaat spreken. En dat je als het ware in de schrift je eigen leven terugziet. En iets van de genade van God terugziet. Het woord van God dat krachtig is en levend en sterker dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Jozef wordt ingewonnen door het woord van God. En als hij dan ingewonnen is, dan gaat hij er ook voor. Dan loopt hij niet weg. En dan wordt hij ingeschakeld. Straks gaan ze. Hey jongens en meisjes, hoe had het al anders gemoeten? Stel je voor dat Maria nou alleen die lange reis had moeten maken naar Bethlehem. Dat zou toch niet gekund hebben. Een vrouw alleen, dat is kwetsbaar. En zeker in die omstandigheden. Dan moest Jozef mee. Jozef die haar helper was, die haar bijstand is, die haar hulp is als tegen hem over. Zij trouwen. En de mensen zullen wel gesproken erover hebben. Maar dan opeens zijn ze weg en dan gaan ze naar Bethlehem omdat de keizer Augustus dat beveelt. En toch hebben we dan nog niet helemaal door waar het in deze geschiedenis over gaat. Want wat is nou precies de rol van Jozef? Dat hij ingewonnen wordt, dat hij mee moet met Maria. Het ligt dieper. Waarom Jozef? Hij wordt aangesproken. In vers 16 al. Staat het en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus. Jozef, de zoon van David. Ik las met u dat kleine stukje van Matthäus 1. Jacob. Jozef. Net zoals die andere Jacob eeuwen geleden ook een Jozef kreeg, de onderkoning. Jacob. Jozef. En die andere lijst in het evangelie van Lucas, daar staat het ook. Naar men dacht, de zoon van Jozef. En dan volgt een iets andere lijn van Heli, de zoon van Mattat, de zoon van Levi. Maar opmerkelijk is dat beide geslachtsregisters Maria niet genoemd wordt. In beide geslachtsregisters gaat het om Jozef. Waarom? Omdat Jozef een zoon van David was. Eigenlijk weten wij niet of dat Maria een dochter van David was. Dat staat nergens met zoveel woorden. En dat is ook niet het belangrijkste. Want als Maria straks met Jozef getrouwd is, dan is het kind wat geboren wordt door Jozef een zoon van David. God houdt zijn belofte. Die oude lijn van David. Jozef wordt ingeschakeld om de zoon van David ter wereld te brengen. Nee, ik zeg het verkeerd. Om de zoon van David in zijn geslacht op te nemen. Waarom niet zijn eigen zoon? Omdat zijn eigen zoon zondig zou zijn. Maar niet het kind van Maria. Ik ben zondig. U bent zondig. Jij bent zondig. Het zit in ons hart. Vanaf de geboorte. Niemand is rein voor God. En niemand kan de vloek wegdragen. Niemand kan de zaligmaker zijn. U niet, ik niet, niemand niet. Op de hele wereld, niemand. Behalve dit kind. Wel in rechte een zoon van David en Jozef. Maar niet op natuurlijke wijze. Opdat hij de schuld van zondige mensen dragen zal. Ziet u hier het wonder van God? Als Jezus alleen maar mens geweest was, zou hij nooit de zaligmaker geweest zijn. Maar hij is God en mens in één persoon. Hij kon de zoon van Jozef niet zijn. Maar hij was wel door het huwelijk opgenomen in de lijn van Jozef en daarmee de zoon van David. en daarmee ingebracht in dat koninklijke geslacht. God weeft de draden op een wonderlijke manier. Kerst, dat is iets om je te verwonderen over. Dat God de dingen bij elkaar brengt en uiteindelijk zijn zoon geboren doet worden. Jozef is maar niet een schakel die gemist kan worden en alleen een beetje inkleding. Hij is het die aan dit kind de status zoon van David geeft. Ingebracht in zijn familie. En daarom konden vroeger, of later moet ik zeggen, mensen Jezus aanroepen, zoon van David, ontferm u mijner. En daarom is hij de koning der Joden. Ik ga nog één keer naar Jozef. Jozef gehoorzaamt. Maar Jozef gelooft ook. Dat laatste zinnetje. Jozef dan deed en nam zijn vrouw bij zich. En hij bekende haar niet. Ze hadden geen gemeenschap tot dat moment waarop Christus geboren werd. Hij geeft zich, hij voegt zich in de eisen van God. Hij verloochent zichzelf. En dan staat er dat kleine zinnetje achteraan. En hij heette zijn naam Jezus. Wie doet dat? Wie geeft dat kind de naam? Jozef. Als Jozef bij dat kribbetje staat, dan zegt hij, het is Jezus. Jezus moet hij heten. Hij grijpt dat woord van de engel aan. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jozef is niet alleen maar zoon van David. Jozef is ook een gelovig mens. En lijkt u een beetje op Jozef? Hoe bedoelt u, zegt u, nou dit. Hoe noemt u de zaligmaker? Spreekt u zijn naam zo wel eens uit? Jezus. Omdat ik van hem moet hebben. In leven en in sterven. Omdat ik weet dat ik in mezelf nooit zalig zal worden. Omdat ik ook geleerd heb in mijn leven dat ik het uit mezelf nooit red. En gaat u hem zo noemen, bij zijn naam, aanroepen bij zijn naam. Jezus, Jozef zegt, hij zal zijn volk zalig maken. En hij gelooft dat het ook zijn zaligmaker is. Het is een kind. Het is een zaligmaker. En u. En jij en ik. Hoe noemen wij hem? Zeg u toch wel eens, heel persoonlijk. Heere Jezus. Van u moet ik het hebben. In leven en sterven. Zonder dat is het niet. Want ik kan het niet. Alleen van u. Jozef. Eigenlijk is hij een voorbeeld voor alle gelovigen. Is een buigen. Is een ingewonnen worden. Wonnen worden. In zijn geloofsbelijdenis en in zijn gehoorzaamheid. Nog een keer, het valt niet mee voor Jozef. Als die in Nazareth aangekeken wordt. Oh, dat is die vrome Jozef, nou ja. Zijn vrouw, nou ja, hij leek zo vroom. He? Dat zullen de mensen gezegd hebben. En als hij straks met dat kind naar Bethlehem moet. En als hij zichzelf verloochenen moet. Jozef draagt het kruis van Christus al. En iedereen die Jezus volgt. Daarvan geldt ook, wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar het is om Christus wil. En dat kruis zal eenmaal leiden tot een volkomen overwinning. Gemeente, we gaan eindigen. God maakt zijn belofte waar. Hij doet de Messias geboren worden, de plaats waar hij wil, door de mensen die hij wil. Hij trekt zo de lijnen. Jozef gelooft. En wat is onze reactie? Laat u zich invoegen in het plan van God. Ook als het tegen je ingaat. En volgt u de Heer Jezus. En hebt u hem lief. Zonder dat zal het niet gaan. Maar met hem. Want hij is het. Jezus. Immanuel. God. Met ons. Dan is Jozef. Zalig. Omwille van het kind. En wie met Jozef. De weg van geloof gaat en van overgave is ook zalig. Omwille van het kind. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. Psalm 130. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. 130 vers 4. Hoop op de Heere gij vromen. Laten wij eindigen met dankzegging. Heer in de hemel, heb dank voor uw woord. toen wij deze persoon zo belichten uit uw Bijbel, Heere, toen leek hij een beetje in de schaduw te staan, maar hij was wel een onmisbare schakel. Zoon van David, daarmee de aangenomen zoon, ook zoon van David. U trekt uw lijnen. U schakelt mensen in. En u trekt die lijnen op een wonderlijke manier. Maar Heere, u wint ook mensen in. En heb dank daarvoor, Heere, dat u Jozef niet aan zijn lot overliet, maar dat u hem inschakelde. Heere, wij bidden u. Wij zijn Jozef niet, onze plaats is bij lange na niet die van hem. Maar Heere, wilt u zo ons ook inwinnen voor uw weg. En doe ons zo leven naar uw geboden en inzettingen. Ook als we jong zijn. En als er zoveel op ons afkomt. En als er die algemene tendens is om het met de regels van uw woord aangaande de seksualiteit en alle andere dingen maar niet zo nauw te nemen, want het levert toch geen problemen op. Heere, leer ons zien dat het gaat om uw heilige wet. En dat u ook gehoorzaamheid daaraan geeft. Ook als we jong zijn. En Heere, dat we zo ingewonnen worden, Heere, voor uw weg met ons. Ook als die misschien wel eens een beetje lastiger is dan we hadden gehoopt en gedacht. Dat we u maar volgen op die kruisweg zoals Jozef. Als het ware iets al van dat kruisdragen meemaakte toen die in Bethlehem Maria trouwde en de mensen over hem gepraat hebben. En toen hij zichzelf moest verloochenen en toen hij naar Bethlehem moest. Heere, u hebt hem ingewonnen en u hebt hem bij de hand genomen door uw woord en door uw Heilige Geest. En wilt u zo ook ons bij de hand brengen, Heer. En wilt u ons brengen tot dat punt waar we die namen gaan noemen. Misschien wel voor het eerst echt heel bijzonder, heel persoonlijk. De naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal ook mij zalig maken. Immanuel, God met ons, God met mij. Heer, mogen wij zo aan uw voeten terechtkomen. Gedenk ons, geef ons wat we nodig hebben, ga met ons mee als we van hier gaan. Breng ons dan waar we worden verwacht en wilt u vanavond ook uw woord laten verkondigen. En wilt u het zegenen en dat het ook iets doen mag in ons leven, ons brengen mag bij u. Hoor ons uit genade, dankzegging voor wat u gaf in de vergeving van het zondige, om Jezus wil. Amen. Psalm 136 en daarvan het derde en vierde vers, dat is onze slotzang. 136 vers 3 en 4, loof der Heren, opperheer, dat is het derde vers en ook het vierde. Loof Gods macht die onbeperkt, gadeloze, wonderbare wonderen werkt. 3 en 4 van Psalm 36. Ga dan heen in vrede en ontvang met een biddend harte zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.